Vanavond wil ik graag met u Hosea hoofdstuk 7 doornemen. We zijn alweer op de helft van Hosea. Hosea, dat gaat over een samenspraak tussen God, de Heere God en zijn volk Israël. En hoe de Heere God verdriet heeft over dat wat Israël doet en de keuzes die Israël maakt. Maar ook tegelijkertijd de trouw en het geduld van God ten opzichte van zijn volk. Hosea hoofdstuk 7 vers 1 tot en met 16. Zodra ik Israël genees, worden Efraïms ongerechtigheid en de boosheden van Samaria onthuld. Want zij plegen bedrog. De dief dringt binnen. De bende plundert buiten. En zij denken er niet aan dat ik al hun kwaad in gedachtenis houd. Nu omringen hun en hun daden. Ze zijn voor mijn aangezicht. Met hun boosheid verheugen zij de koning en met hun leugens de vorsten. Zij allen zijn overspelig. Ze zijn te vergelijken met een oven die blijft branden, ook al is de bakker opgehouden met stoken, omdat hij het deeg kneedt totdat het doorzuurd is. Op de feestdag van onze koning maken zij de vorsten ziek van verhitting door wijn. Hij wisselt handslag met gewetenloze lieden. Maar zij stoken hun hart als een oven met een arglist. Al slaapt bij hen de bakker de ganse nacht, des morgens brandt de oven als een vlammend vuur. Ze gloeien als een oven, ze verteren hun regeerders. Al hun koningen zijn gevallen. Niemand onder hen roept tot mij. Efraïm vermengt zich met de volken. Efraïm is een koek die niet gekeerd is. Vreemden hebben zijn kracht verteerd, maar hij beseft het niet. Zelfs ligt grijsheid over hem gesprenkeld, maar hij beseft het niet. En de hoogmoed van Israël getuigt openlijk tegen hem. Doch ze hebben zich niet bekeerd tot de Heere hun God en hebben hem trots dit alles niet gezocht. Efraïm is geworden als een onnozele duif, zonder verstand. Egypte roepen zij te hulp. Naar Asher trekken zij. Zodra ze gaan, span ik mijn net over hen uit. Als het gevolg des hemels haal ik hen neer. Zodra hun zwerm rumoerig wordt, neem ik ze gevangen. Wee over hen, omdat ze van mij zijn weggevlogen. Verwoesting over hen, omdat ze van mij zijn afgevallen. Hoewel ik hen verloste, hebben ze tegen mij leugen gesproken. En ze roepen niet tot mij met een hart, wanneer zij jammeren op hun leger. Om koor en most kerven zij zich. En ze zijn weerspannig tegen mij. Ofschoon ik hen onderricht en hun armen sterk, bedenken zij telkens kwaad tegen mij. Zij keren zich maar niet naar omhoog. Ze zijn geworden als een bedriegelijke boog. Door het zwaard zullen hun vorsten vallen wegens de heftigheid hunne tong. Daarover spot men met hen in het land Egypte. Tot zover dit stukje. En we hopen daar vanavond een klein beetje duidelijkheid in te geven. En dat we zullen begrijpen waar het hier in wezen om gaat. Nou, wat ik u al verteld heb, in het hele gedeelte van Hosea gaat het over alles wat Israël doet. Hoe Israël zich van God afkeert. Hoe God trouw blijft en hoe God boven dit alles zijn plan uitwerkt. En het plan van God is uiteindelijk, en dat is heel bijzonder voor dit volk, wat is het einddoel van dit volk? Het einddoel van Israël is niet dat Israël op een gegeven moment vernietigd wordt, of dat Israël als een onbeduidend volkje met alle andere volkeren ten onder gaat. Maar het doel van Gods handelen met Israël staat in de eerste vier woorden van hoofdstuk 7. En wat is dat doel? Daar staat heel duidelijk, zodra ik Israël genees. Er komt een moment dat Israël genezen zal worden. Want Israël is ziek. Israël is ziek en de heiland is er geweest. De Heer Jezus heeft zich voorgedaan en voorgesteld aan zijn eigen volk als de heiland. En dat is eigenlijk de geneesheer, de heelmeester. Maar ze voelden zich niet ziek. Ze hadden geen heelmeester nodig. Maar dan zal het moment komen dat de Heer hen zal genezen. En niet omdat Israël allerlei dingen onderneemt. Er staat op een gegeven moment ook dat God Israël zal herstellen. Niet om hen, maar om zijn eigen naam. Om de naam van God zelf. Omdat het Gods volk is. En God is met Israël begonnen. En God zal ook met Israël een goed einde maken. God draagt verantwoordelijkheid uiteindelijk voor Israël. En dat staat ook in het stukje waar hoofdstuk 6 mee eindigt. Hoofdstuk 6 eindigt wanneer ik in het lot van mijn volk een keer zal brengen. Dat gaat gebeuren. Er komt op een gegeven moment een moment dat het met Israël anders wordt. En dat Israël genezen wordt. Maar, dan komt ook dat tot uiting wat er in het 10e vers van het vorige hoofdstuk staat. Want er staat, in het huis Israëls heb ik afschuwelijke dingen gezien. Het was voor God openbaar. En ondanks alles, zegt hier Jezus, maar Israël zal ik genezen. Hij zal Israël genezen. Er zal een keer komen in het lot van zijn volk. Maar als God Israël gaat genezen, dan moet u niet denken dat God voorbij ziet aan alles wat er gebeurd is. Want er staat letterlijk dat als Israël genezen wordt, dan zullen ze inzien wat ze gedaan hebben. Dan zal God hen als het ware overtuigen van hun zonde. Het is als het ware zo, er staat in vers 2... Daar staat, en zij denken er niet aan dat ik al hun kwaad in gedachten houd. En dan staat er, nu omringen hen hun daden, ze zijn voor mijn aangezicht. Als God Israël tot genezing brengt, dan zullen ze geconfronteerd worden met hun daden. Vandaar dat er ook staat, ik zal rein water over hen sprengen. Ze zullen met rein water gereinigd worden. Maar dan moeten ze wel weten waarvan ze gereinigd worden. Er staat, ik zal een bron ter ontzondiging voor hen openen in Jeruzalem. Ze zullen ontzondigd worden. En weet je, dat is het geweldige wat gaat gebeuren als al die boosheden inderdaad straks onthuld zullen worden, als ze geconfronteerd zullen worden met hun fouten. En dat ze dan als het ware een rouwklacht zullen aanheffen. Dat ze dan als het ware tot de schellen van hun ogen afvallen. En dat ze dan werkelijk tot bekering komen. En hier zien we dus heel duidelijk dat de Heer ziet het niet zomaar door zijn vingers en zegt, nou, ik zal Israël genezen. Maar Israël zal geconfronteerd worden met hun zonde. En dan zullen ze ontdekken van het lam dat voor hen hun zonde geslacht is. Dus hier zie je heel duidelijk dat de Heer al die dingen gezien heeft. En niet zomaar even onder het vloerkleed veegt. Maar dat ze geconfronteerd zullen worden met zichzelf. En dat ze dan gereinigd zullen worden van al hun zonden. En er zijn drie dingen die mij opvallen. En waar niet alleen Israël mee te maken heeft. Maar waar ook wij mee te maken kunnen krijgen. Maar ook heel veel kerken. Dat staat in vers 7. In vers 7 staat, en we hebben het wel eens meer gezien, dat wat Israël meemaakt, dat kan ook zomaar in ons persoonlijk leven gebeuren. Of in het leven van de gemeente. In eerste plaats staat er in hoofdstuk 7 vers 1, want zij plegen bedrog. Dat is het eerste. Tweede, daar staat, de dief dringt binnen. En ten derde, een bende plundert hen, rooft hen, berooft hen, is eigenlijk hetgeen wat daar naar boven komt. Weet je, ik hoor soms wel eens, en dat zie je ook wel eens, dat er zoveel leugen verspreid wordt. Daar begint het heel vaak mee. Satan die probeert op allerlei manieren de waarheid van God in twijfel te trekken. Ik denk aan bekende theologen. Het viel me eigenlijk heel rauw op mijn dak dat bijvoorbeeld een man als Andries Knevel eigenlijk zegt, er staat nergens in de Bijbel, je mag niet twijfelen. Nou, er staan wel meer dingen niet in de Bijbel. Maar daarmee zei hij eigenlijk van, je mag als christen best wel twijfelen aan je zekerheid, aan of God er is. Dat was eigenlijk zijn achterliggende gedachte. Dat is ook een beetje tendentieus vandaag. Tendentieus is eigenlijk dat, wie zijn wij eigenlijk als christenen dat we het zeker weten? Ook daar, met diezelfde gedachte is ook Harry Kuijtert begonnen. Mogen we het wel zo zeker weten? En dat is eigenlijk het begin van een helling. Een helling waar je eigenlijk helemaal naar beneden, een afglijdende helling, waarmee je op een gegeven moment nergens meer zeker van kunt zijn. Mensen, wat is het belangrijk dat wij ons de waarheid van Gods woord niet af laten nemen. En op allerlei manieren probeert Satan, hè, er staat ook in de Bijbel, Johannes 8 vers 44, wat is het eerste kenmerk van Satan? Hij is een leugenaar van de beginnen. Hij staat niet in de waarheid. Als we met Satan te maken krijgen, krijgen we altijd met leugen te maken. En Satan probeert altijd de waarheid van Gods woord in twijfel te trekken. Leugen te zaaien. Dat is gebeurd, hè, waar ik ook in het boekje over schrijf. Ik heb dat letterlijk ook meegemaakt in de moderne theologie, dat theologen gewoon zeggen, ja, dit boek bevat het woord van God. Wat is het verschil tussen dit boek bevat het woord van God of dit boek is het woord van God? Dat lijkt soms maar heel klein. Maar op een gegeven moment als je zegt dit boek bevat het woord van God, dan gaan wij uitmaken wat Gods woord is en wat niet Gods woord is. Dan stellen wij ons boven God. Of dat mensen zeggen van, dit boek is wel waar, maar niet de waarheid. Of niet waar gebeurt. Het gaat om de boodschap en niet om de letterlijke tekst. En dan zegt men inderdaad, dan heeft men het over het verhaal van Jona. Of het verhaal van Noach. Of het verhaal van de schepping. Dat is maar een heel klein zinnetje, een woordje, het verhaal. En u weet allemaal wel, als je het hebt over een verhaal, dan vraag je maar af of het nou waar is of niet waar. Aan het einde van het verhaal is het er nog wel eens van, en ze leefden nog lang en gelukkig. Maar dit boek, broeders en zusters, geloof dat alstublieft, dit boek gaat niet over verhalen, maar dit boek gaat over waar gebeurde geschiedenis. Wat eens hier op deze wereld lijfelijk gebeurd is. En Satan probeert ons als het ware te laten geloven dat het om verhalen gaat die van de een op het andere geslacht oververteld zijn en aangedikt zijn. Ik weet bijvoorbeeld dat Harry Kuijtert zonder meer zegt, de persoon Jezus is zo opgeblazen door de eerste apostelen, dat hij was een gewoon mens, maar zij hebben van hem de zoon van God gemaakt. Want dat was hun geloof. En ze hebben eigenlijk hun eigen creatie gemaakt van Jezus. En dat is het eigenlijk hetgeen wat in de Bijbel terechtgekomen is. Maar dat is niet de aardse Jezus. Dit is niet de Jezus die hier op aarde geleefd heeft. Dat hebben ze opgeblazen. En zo zijn er vele theologen tegenwoordig die het woord, de autoriteit en het gezag van het woord van God aantasten. En daarom staat hier, zij plegen bedrog. En dat is ook in Israël gebeurd. In Israël is de leugen gekomen van, is het wel zo? En het tweede wat je dan ziet, dan staat er, de dief dringt binnen. Nou, misschien wel goed om eventjes dat vers te lezen uit Johannes 10. In Johannes 10 staat dat. Johannes 10 En dat heeft Israël, wordt hier vergeleken met, met eigenlijk de schaapskooi, dat volk, dat judaïsme, dat volk Israël. En dat staat hier in Johannes 10, voorwaar, het eerste vers, ik zeg u, wie niet door de deur de schaapskooi binnenkomt, maar op een andere plaats inklimt, die is een dief en een rover. En hier zie je dus dat de Heer Jezus het erover heeft dat mensen via een ander kanaal, via het kanaal van de moderne theologie, via het kanaal van de schriftkritiek, via het kanaal van allerlei zondige situaties, binnendringt, is een dief. En dat staat ook in, u kunt het ook lezen in vers 8, daar staat, allen die voor mij gekomen zijn, zijn dieven en rovers. Dus we hebben naast de Heer Jezus ook te maken met dieven en rovers. Zegt Paulus ook, er zullen uit jullie midden ook mensen opstaan die de kudde niet zullen sparen. Maar een vernietigend werk zullen doen binnen de gemeente van Jezus Christus. En dan het derde zie je dan ook, er is bedrog, de dief dringt binnen en dan staat er wordt geplunderd. Mensen, wat is er geplunderd in heel veel kerken? Wat is er geplunderd in heel veel levens? Wat is er geplunderd in heel veel gezinslevens? Ik heb dat de vorige keer ook gezegd. Het is zeer verontrustend hoe kinderen uit gezinslevens waarvan vader en moeder gelovig zijn, weggeplunderd worden. En waar ouders bijna geen grip meer op hebben. Ze worden als het ware geroofd van hun eigen kinderen. Vreselijk is dat. En ik denk dat het heel belangrijk is dat we, zoals hier ook staat, dat wij terug moeten naar de Heer en op geen enkele manier een soort verdrag willen sluiten met de machten die niet bij de Heer zijn, van de Heer zijn. Nou, dat is dus met Israël gebeurd. Israël is ook geplunderd. En dat gebeurt ook in heel veel gezinnen en ook heel veel kerken. Nou, het tweede wat hier naar voren komt, dat is vanaf het derde vers, als we weer even teruggaan naar Hosea, dan staat er twee keer in vers 9. In vers 9 er staat, vreemden hebben zijn kracht verteerd, maar hij beseft het niet. Zelfs ligt grijsheid over hen gesprenkeld, maar hij beseft het niet. Ze beseffen niet wat er met hen aan de hand is. Ze beseffen het niet. Eigenlijk is dat, ze zijn het zich niet bewust hun situatie. Ze hebben geen inzicht in hun eigen situatie. Wat is hun situatie? Nou, er staat in de eerste plaats in vers 8, daar staat Efraïm vermengt zich met de volkeren. Dat je als het ware meedoet met de rest, niet meer anders wilt zijn. Ik weet wel dat wij regelmatig met onze kinderen wel eens een confrontatie hadden. Hoe vaak onze kinderen niet thuis kwamen met de boodschap, ja, maar papa, mama, alle kinderen in de klas die hebben dit. Of alle kinderen in de klas die doen dit. En natuurlijk is dat heel begrijpelijk voor die kinderen, want die willen er ook bij horen. Maar dat wij willen zo graag zijn als de anderen, als alle anderen. En wij hebben zo vaak een confrontatie gehad met onze kinderen en gelukkig hebben ze er ook heel vaak naar geluisterd dat we zeiden, ja jongen, maar als alle kinderen in de sloot springen, dan hoef jij nog niet in de sloot te springen. Wees nou maar bereid om ook inderdaad anders te zijn. En nou, dat viel niet altijd mee om, om een confrontatie aan te gaan. Alle kinderen gaan naar de disco. Alle kinderen hebben dit op hun mobiel of dat op hun computer. En alle kinderen hebben hun eigen computer. Zo gaat het maar door. En om dan te zeggen van nou nee, wij willen ons niet vermengen met de anderen. We willen niet altijd meedoen met de rest. En dat doen kinderen, maar dat doen ouders net zo goed. En dat deed Israël ook. Israël die deed mee met alle andere volkeren daaromheen. En dan staat er, en ze hadden het niet door. Ze beseften het niet. Het tweede, er staat op een gegeven moment dat hun kracht verteerd werd. Er staat in vers 9, vreemden hebben zijn kracht verteerd, maar hij beseft het niet. Zonder dat je het weet, kan soms je kracht van je geweken zijn. Kent u een voorbeeld uit het Oude Testament waarvan letterlijk staat, maar hij wist niet dat zijn kracht van hem geweken was? Simson. Simson die afgezonderd was van de Heer. Er staat, hij had 7 haarvlechten die hem afzonderden, anders maakten dan al die andere jongens. En toen kwam Delila, die zei, ik wil jou wel even helpen om net zo te zijn als al die anderen. En die ging die haarvlechten af. Nou, het zal natuurlijk ook helemaal niet zo leuk geweest zijn voor Simson om met die 7 haarvlechtjes rond te lopen. Nou ja, het was niet eenvoudig voor Simson om anders te zijn. Maar hij was wel toegewijd. En dan zie je op een gegeven moment, als je aan zijn anders zijn komt, en haal dat haar maar van hem af, dan wijkt zijn kracht. Ik denk dat dat onze kracht is. Dat zie je ook bij de eerste gemeente, juist omdat die eerste gemeente zo anders wilde zijn. Stonden ze in hoog aanzien. Ze waren anders. Nou, ik denk, daar kun je kracht kwijtraken. En dat is het tweede. Dus de zwakheid was binnengeslopen. En het derde, waarvan ze zich absoluut niet bewust waren, dat is in vers 9, het tweede stukje, daar staat, zelfs ligt grijsheid over hen gesprenkeld, maar ze beseffen het niet. Oh, grijsheid. Gert Timmerman die zong, ik heb eerbied voor jouw grijze haren. Grijsheid heeft met ouderdom te maken, maar in een andere vertaling wordt hier ook het woordje gebruikt, er ligt grauwheid over jullie. Grauwheid, grijsheid. Grijsheid heeft aan de andere kant ook te maken met de souplesse, het nieuwe is kwijt. Het is oud, het is verweerd. Het heeft zijn beste tijd gehad, zou je kunnen zeggen. Maar grauwheid, dat heeft te maken met, het is niet aantrekkelijk meer. Het is niet sprankelend meer. En dan staat er, en dat wisten ze niet eens. Ze wisten niet dat ze als het ware grijsheid, grauwheid over hen gesprenkeld was. Grijs heeft ook te maken met, het is niet meer zwart, het is niet meer wit, maar het is er tussenin. Hè? Je begeeft je in een grijs gebied. Grijsheid. Het grootste gevaar is dat je als christen, als het ware, en daar heb ik het niet over onze haren, maar dat je als christen grijs wordt. Dat je niet meer zwart bent, niet meer wit. En waar doet u dat aan denken? Laodicea. De gemeente uit Openbaring 3. En ook daar staat, misschien wel goed om het er even bij op te slaan, ook daar staat in Openbaring 3, Openbaring 3, vers 17. Daar staat, omdat gij zegt, ik ben rijk, ik heb me verrijkt, ik heb aan niets gebrek. En daar staat, maar gij weet niet, je beseft niet dat je de ellendige, de jammerlijke, de arme en de blinde en de naakte bent. Ze wisten het niet. Ze dachten dat ze zo goed bezig waren. Ze dachten dat ze alles hadden. Maar de Heer die kijkt heel anders. tegen je leven aan. Tegen het leven van Israël. Israël dacht heel wat te zijn. Maar de Heer die kende dat volk veel beter. Er wordt zelfs gesproken in dit stukje. Als u weer even teruggaat naar hoofdstuk 7 van Hosea. Daar staat in vers 10 wordt daar gesproken over hoogmoed. Hoogmoed, met andere woorden, Israël zei, het is toch allemaal goed bij ons? Wat mankeert er aan ons? Hoogmoed. En dan staat er, ja, dan ben je ook absoluut niet bereid, wat er in vers 10 staat, om je te bekeren en God te zoeken in je leven. Nou, dat is de situatie. Ze hebben mij niet gezocht. Nog even teruggaand naar hetgeen wat er staat in vers 3 tot en met 7. Daar wordt ook nog iets heel belangrijks gezegd over de situatie van Israël. We hebben dus kunnen zien in vers 2 dat alles wat Israël doet, dat staat voor Gods aangezicht. Dat gaat Gods aangezicht, Gods ogen niet zomaar voorbij. En dan staat er aan het einde van het tweede vers een heel belangrijk zinnetje. Misschien wel goed om het nog even te lezen in vers 2. Daar staat, en zij denken er niet aan dat ik al hun kwaad in gedachtenis houd. In gedachten houd. En dan staat er, nu omringen hen hun daden en ze zijn voor mijn aangezicht. Ze denken er niet aan, maar wat er wel aan de hand is, in vers 2 daar staat, nu omringen hen hun daden. In de Statenvertaling, een andere vertaling, er staat, ze worden omsingeld door hun daden. Ze worden als het ware gevangen genomen in hun eigen daden. Ze denken vrij te zijn, maar ze worden als het ware opgesloten in hun eigen zondige daden. En die eigen zondige daden, die worden vanaf vers 3 tot en met 7 op een hele aanschouwelijke manier uitgelegd. Daar wordt namelijk gesproken in dat stukje over een oven die de bakker opstookt. En die oven die blijft gewoon branden als de bakker met andere dingen bezig is. Die oven die wordt nog eens even flink opgestookt als de bakker gaat slapen. En als die bakker wakker wordt, dan staat er dan zijn er vlammen in die oven. Zoals er aan het einde van vers 6 staat, als een vlammend vuur. Die oven staat in licht en laaien. Die oven is zo heet als het maar kan. Nou, als u kijkt in vers 4, dan wordt die oven met iets anders vergeleken. In vers 4 daar staat, zij allen zijn overspelig. Ze zijn te vergelijken met een oven. Begrijpt u waar het hier om gaat? Er staat wel eens in de Bijbel, ze zijn ontbrand voor elkaar. In liefde. In ontucht. Er staat zelfs in andere gedeelten van het woord van God, dat je soms in ontucht zo heet het vuur kunt opwakkeren, dat er gewoon geen houden meer aan is. Ik weet nog zo goed van Henk Binnendijk, die zei op een gegeven moment in een huwelijksconferentie, natuurlijk, je hebt als man te maken met ook andere vrouwen om je heen. En je hebt niet altijd je gevoelens onder controle. Maar Henk Binnendijk die zei wel, een lucifertje kunnen we wel uitblazen. Maar een bosbrand, dat kun je niet meer uitblazen. Nou, hier zegt de Heer, jullie zijn als het ware als een oven zo ontvlamd en zo heet geworden. En zo, als het ware, zo bezig met allerlei andere goden en hoererij eigenlijk. Vlammend vuur. Jullie zijn eigenlijk niet meer te doven. En dan staat er in vers 7, het laatste stukje, niemand onder hen roept tot mij. Nou, dat is eigenlijk de grote zonde van Israël en de afwijzing waarmee Israël God afwijst. En het resultaat? Nou, als u dan kijkt vanaf vers 11 tot en met 15, het resultaat is dat Efraïm is geworden, ja, het zal je maar gezegd worden, als een onnozele. Als iemand zonder verstand. Als iemand die totaal de weg kwijtgeraakt is. En hulp zoekt bij Assur en bij Egypte. Uiteindelijk staat er dat de Heer hen zal vangen met een net. Ze zijn inderdaad gevangen genomen in Assur. Ze zijn gevangen genomen in Babel. Maar ja, ze keren zich niet om. Ze bekeren ze niet. Ze worden zelfs genoemd een koek die niet gekeerd is. Aan de ene kant verbrand, aan de andere kant nog rauw. Niet smakelijk, niet te eten. Nou, een bespotting staat er zelfs voor de volkeren daaromheen. Dat is met het volk van Israël gebeurd. En daarom is het zo wonderlijk en zo mooi dat ondanks dit alles, zegt de Heer in het eerste vers nogmaals, zodra ik Israël genees. Weet je, dat wordt alleen maar een groter wonder als je weet wat er gebeurd is in Israël. Hoe ver Israël afgedaald is, afgeweken is van God. En weet je, dan wordt de genade van God alleen maar groter. En dan vind ik het zo, ja, wij kijken wel eens naar mensen om ons heen. Ik heb er vanmorgen ook nog met een stel over gesproken bij ons in de gemeente. Die zeggen, nou, ik zou niet weten hoe ik deze mensen of hoe ik mijn kinderen nog zou kunnen bereiken met het evangelie. Dit is onmogelijk. Nou, als je dan kijkt naar wat er in Israël allemaal gebeurd is, denk je van, nou, dit is onmogelijk. Maar de Heer die kijkt over die geschiedenis heen. Die kijkt naar het einde en die zegt, zodra ik Israël genees. Zo mooi, hij kijkt er al lang overheen. En hij weet, het komt goed. Het komt goed. En weet je, dat is zo ontzettend belangrijk, dat als wij nu te maken krijgen met mensen die, met mensen om ons heen, die een klein beetje lijken op Israël. Die warm lopen, als het ware een hete oven worden voor alles om zich heen, alleen koud blijven voor God. Ja? Misschien kent u dat wel, hè? Die het vuur uit hun sloffen lopen voor allerlei hobby's en ik weet niet wat allemaal. Maar als het naar de kerk gaan is, dan zijn ze zo kil en koud als men kan. Nou, dat was met Israël ook het geval. Ze waren verkild als het naar God toe ging. En een hete oven als het naar de afgoderij toe ging. Nou, dat was de situatie van Israël. En God zegt, zodra ik Israël zal genezen. Dus wat is het dan belangrijk dat we mogen gaan tot de Heer en zeggen, Heer, ik zou niet weten hoe u deze man of vrouw, jongen of meisje nog kunt bereiken. Maar u kunt het. En ik wil u vragen, wilt u het alsjeblieft doen? En ik denk, als God het met Israël kan, nou, zou God het dan ook niet met uw zoon of dochter of met uw bekende kunnen doen? Dit is al een menselijk gesproken onmogelijkheid. Maar voor God zijn alle dingen mogelijk. Zelfs de bekering van Israël. Nou, dat is het grote wonder van hoofdstuk 7 van Hosea.